We willen graag beginnen met het lezen van, we waren al begonnen natuurlijk, maar wat de prediking betreft, bij het lezen van de eerste 10 versen uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. 1 Thessalonicenzen 1, van 1 tot en met 10. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen in God, de Vader en in de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. Wij danken God altijd om u allen wanneer wij u gedenken bij onze gebeden. Onophoudelijk gedachtig aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Voor het oog van onze God en Vader. Immers dat gij door God, geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij, omdat onze evangelieprediking niet slechts in woorden tot u gekomen is, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in grote volheid. Gij weet trouwens hoe daniger wij bij u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here. En gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes aangenomen, zodat gij een voorbeeld geworden zijt voor alle gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heren weer klonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwege is uw geloof dat zich op God richt bekend geworden, zodat wij daarvan niets behoeven te zeggen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn, en hoe gij u, en dan komen er 3 punten, en daar gaat het over morgen. 1. Van de afgoden bekeerd hebt. 2. Om de levende en waarachtige God te dienen. En 3. Uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus, die ons verlost van de komende toren. Dus 3 punten vanmorgen. U weet, iedere goede gereformeerde preek bestaat altijd uit 3 punten. En zo ook vanmorgen weer. Ik heb dat vast wel eens meer gezegd hier. Want ik zeg het wel eens vaker. En dan zegt mevrouw, je valt in herhaling. Dan zegt de directeur achteraan, dat is niet zo erg, dat is de leeftijd. Dus. Maar deze 3 punten zijn het vanmorgen. En dan gaat het over Thessalonica. De Thessalonicenzen. En als we ons proberen even in te denken, we nemen ons even voor de geest de kaart van Griekenland, want Thessalonica ligt in Griekenland. En u weet, Griekenland is vandaag zeer actueel. Wij worden allemaal gegijzeld door de Grieken. En dat heeft ook alles te maken met het profetisch woord, hoewel dat aan veel christenen helaas voorbij gaat. Maar Thessalonica, als je in Thessalonica bent en je zou daar aan de kust staan en je kijkt in westelijke, zuidwestelijke richting, dan zie je daar een grote berg. Bijna 3000 meter hoog en in de winter is de top helemaal besneeuwd. En die berg, dat is de berg Olympus. Dat weten jullie natuurlijk wel, hè? Dat heb je vroeger op school geleerd. En die berg Olympus, daar was vroeger in de mythologie, in de Griekse mythologie, in de tijd waarin Paulus leefde en ook daarvoor, daar was het paleis van die afgod waarvan de Thessalonicenzen zich hadden bekeerd. En die afgod, dat is een idool, een idol. Idolon is het woord voor afgod hier in Thessalonica, in de Thessalonicenzenbrief. Ons woord idols komt daar vandaan. Oftewel idolen. Wie is je idool, hoor ik vanmorgen iemand zeggen hier op het podium. Wel, het woord idool is dus een afgod. We hebben geen idolen, we hebben wel een god. Maar de afgod hier, bij de Thessalonicenzen, was de god Zeus. Dat weten jullie wel, hè? Heb je vroeger op school geleerd, ook. Ja, hoop even vergeten, maar ik nou wat zeg, dan komt het allemaal vanzelf weer terug. En het is natuurlijk wel belangrijk om te kijken, wat zegt Paulus hier nou eigenlijk, als hij zegt, jullie hebben je van de afgoden bekeerd. En die afgoden, dat waren dus, zoals ik zei, de god Zeus en al die Griekse goden die daarbij hoorden. die vinden we ook in de Bijbel terug. Zeus had twee kinderen. Een zoon met de naam Apollo en een dochter met de naam Artemis. En Artemis kom je in de Bijbel tegen. Apollo ook natuurlijk, maar Artemis ook. Weten jullie waar je Artemis tegenkomt? Ja, Efeze. Handelingen 19, weet je wel? Artemis van Efeze. Groot is Artemis, riepen ze uit toen het evangelie daar werd gebracht door de apostel Paulus. Toen kwamen die geesten uit de afgrond, want dat zijn het, afgoden, zijn geesten uit de afgrond. Die kwamen naar boven en die zetten het volk aan tot een groot oproer, zeg maar. Dat gebeurde ook in Thessalonica, in handelingen 17, kun je eerder vinden. En dat kwam door die afgoden. Want die afgoden, dat is niet zomaar wat. Afgoden, dat zijn vertegenwoordigers in de zichtbare wereld van krachten der duisternis in de onzichtbare wereld. Dat zijn die afgoden. En dan moet je niet denken, nou ja, dat deden ze vroeger in die simpele tijd van toen, die afgoden. Nee, die zijn er ook vandaag nog. Er was dus een muzikus die werd geïnterviewd op de radio destijds. Ik hoorde dat op zondagmorgen, toen ik ergens gepreekt had en naar huis reed. En die zei van, kijk, het gaat nu in dat muziekstuk. Dat ging om een of ander modern muziekstuk. Dat was door een Fries gecomponeerd. En dat brengt ons helemaal terug naar de tijd van voor het christendom. Want kijk, dat christendom, zei hij erbij, dat is maar een dun vernisje hoor bij de Friezen. Daar moet je doorheen kijken, want daarachter wonen de echte Friezen. En dat christendom, dat is maar een heel dun vernisje. En dat is, zei hij erbij, volgens mij ook met de rest van de christenen zo. Het is maar een dun vernisje. En daarachter schuilt nog steeds dat aloude heidendom. Ik vond dat door deze man zeer interessant gezegd. En ik heb er lang over na moeten denken. En ik denk, misschien is het wel waar. Als je je niet echt van de afgoden bekeerd hebt, dan ben je nog diezelfde heiden. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel weten wie die afgoden zijn. Voordat je je daarvan kunt bekeren. De apostel Paulus zegt, de duivel is ons niet onbekend, en zijn werken ook niet. En Paulus was erg op de hoogte van de cultuur van zijn dagen, van die Griekse cultuur. Hij citeert dichters uit die tijd en hij was natuurlijk opgeleid bij Gamaliel, de grote theoloog in Jeruzalem, die ook natuurlijk heel veel achtergronden kende van die Griekse cultuur. Want jullie weten wel, die Griekse cultuur is 250 voor Christus ongeveer, hè? En na de Grieken, hè, toen kwamen de Romeinen, hè? Dat Romeinse wereldrijk, weet je wel? Maar in die Grieks-Romeinse wereldrijk, want kijk, die Grieken die zijn altijd aanwezig geweest in de Romeinse cultuur. Die Grieken die hebben, zeg maar, de hele zaak overgenomen, cultureel gezien. De Romeinen zeiden, jullie moeten onze kinderen maar schoolles geven, want dat kunnen jullie veel beter dan dat wij dat zelf kunnen. En toen is de hele Romeinse cultuur langzamerhand verbrokkeld en in elkaar gestort, zeg maar, door immoraliteit. Dat vind je ook in de Bijbel, dat vind je in Romeinen 1. Als het gaat over homoseksualiteit, in die cultuur van die tijd was dat een hele populaire bedoeling. Net als vandaag. Want kijk, het is weer helemaal terug, hè. Want wat Paulus hierover spreekt, over die Griekse cultuur, is weer helemaal terug in onze dagen. En daarom is het zo belangrijk dat we weten, wat bedoelt Paulus hier als hij zegt in 1 Thessalonicenzen 1 vers 9, jullie hebben je van de afgoden bekeerd. Dat was het allerbelangrijkste voor deze Thessalonicenzen. En als gevolg daarvan zijn ze de levende God gaan dienen. En als gevolg daarvan verwachten zij ze de Heer Jezus Christus terug op deze wereld, om het Koninkrijk van God te brengen. Dat zijn dingen die in het verlengde van elkaar liggen. Dingen die bij elkaar horen. En die goden van Griekenland, die oude goden van Griekenland, daar gaan we zo meteen nog even wat dieper op in, die zijn ook vandaag weer helemaal terug in de cultuur van onze westerse wereld. En daarom is Griekenland ook helemaal weer voorpagina nieuws. Blijf dat goed volgen in de krant. Er gebeurt niet zomaar wat op deze aarde. Wij leven in de Grieks-Romeinse cultuur die inwendig aan het verbrokkelen is steeds verder. Wij brokkelen steeds verder af. Wij hebben geen samenhang meer in de samenleving. Alles is verbrokkeld, alles is uiteengevallen. Er is geen enkele samenhang meer. Dat geldt voor dat Romeinse Rijk dat in opkomst is, weet je wel, in de eindtijd. Het was van ijzer, maar later werd het ijzer en leem. Nou, dat geldt niet alleen voor het hele Romeinse Rijk, politiek en economisch gezien. Dat zien we ook vandaag wel gebeuren. Het is een roep om een sterke man, want dan kunnen we de euro verdedigen. Nou, misschien komt hij er wel, ik weet het niet. Ik ben ook maar een profeet die brood eet. Maar het zou best kunnen, want er komt wel een sterke man. Die met grote oplossingen komt in dit werelddeel waar wij wonen. Dat is het Rijk van de Antichrist. Dat zit eraan te komen, dat is volop in de maak. Dat hoef ik u niet te vertellen. Ik denk dat jullie het daar heel vaak over hebben hier. Dus daar ga ik niet zoveel over uitweiden. Maar wat ik wel over uit wil weiden is die geest daarachter. En dat is de geest van Zeus. De Griekse geest. Dat is heel interessant. En als je daar een beetje zicht op krijgt, dan ga je er steeds meer van zien. En in Griekenland hebben ze een aantal jaren geleden de officiële priesterdienst voor Zeus weer in ere hersteld. De priesters van Zeus die mogen weer trouwdiensten doen en begrafenissen. En steeds meer Grieken maken daar gebruik van. Terwijl Griekenland dus oorspronkelijk een christelijk land was. Weet je wel, Grieks-orthodox. Met die griezelige zwarte pijen van die mannen met die zwarte baarden en die zwarte hoeden op. Ja, dat heet christendom. Ja, het is helemaal zwart. Het is allemaal zo somber. Maar dat heet dus christendom. Maar dat is aan het weg ebben, zeg maar. Of in ieder geval zich aan het vermengen met dat oude Griekse heidendom van Zeus. Ik zei al, Zeus die had twee kinderen, hè? Apollo en Artemis. En de Romeinse naam voor Artemis, dat is Diana. Dat was dus een dochter van Zeus. Zijn er hier meisjes die, of vrouwen die Diana heten? Even rondkijken. Nou, dat valt mee. Er zijn christenen die ook, dat vinden ze een mooie naam, en hebben ze dochter Diana genoemd. Maar Diana is dus ook een afgod, is Artemis, van Efeze. Dus je moet je kind geen Diana noemen. Diana, weet je wel, van Engeland. Hetzelfde naam. Nou, die werd ook verafgood. En nog steeds. Maar in ieder geval, toen een aantal jaren geleden de Olympische Spelen begonnen. En dat begint dan met de Olympische vlam vanuit het stadion in Athene, weet je wel. En er zitten er tienduizenden mensen in zo'n historisch amfitheater of theater. Ik weet eigenlijk niet precies, een van de twee. Een theater is half rond en een amfitheater is helemaal rond, geloof ik. Maar in ieder geval, daar zitten ook regeringsleiders en dat is iedere keer bij het begin van de Olympische Spelen. En er is een muziek en orkest en toespraken en vlaggen en een hele toestand. En dan in ene was daar zo'n acht, iets langer, 12 jaar geleden misschien, kwamen daar een aantal vrouwen daar op dat grasveld, daar voor het podium. En waren daar in kostuums gekleed en ze deden hun armen omhoog. Ik dacht, dat zijn de zusters van de Pinkstergemeente van Athene zeker. Die gaan bidden. En zo stonden ze allemaal en wat baden ze? Inderdaad, ze gingen bidden. O Zeus, kom over alle continenten van deze wereld. En toen brak het orkest uit in een hoop lawaai en applaus en iedereen blij en vlaggen zwaaiden en zo. En Zeus werd aanbeden. In het jaar 2000. Nou, wat zal het geweest zijn? 4 of zo? 3? Was op je televisie hoor, was op het journaal. Maar ja, kijk, als je het woord niet kent en de tekenen van de tijd niet kent, dan heb je natuurlijk eigenlijk, ja, dan heb je oogkleppen voor. En sommige christenen, jullie niet natuurlijk, hè, maar sommige christenen hebben oogkleppen voor, zien helemaal niks. Nou ja, ze zien nog een klein beetje. En er zijn er ook die het zo hebben en die zien dan helemaal niks. Maar je moet opletten op de tekenen van de tijd die er in onze tijd gebeuren, want dat maakt de Bijbel geweldig actueel en daar kun je met je buurman over praten. Zeus is weer helemaal terug. En bij de laatste Olympische Spelen, dat is nu pakweg bijna 4 jaar geleden, gebeurde datzelfde. Ik zat op het puntje van mijn stoel om te kijken naar het journaal over de Olympische vlam. Daar was toen ook veel heibel over, omdat het door landen moest waar het een beetje onrustig was en zo. Want die vlam die gaat dan vanuit Athene naar alle continenten, naar alle werelddelen. Inderdaad, daar waren de zusters van de Pinkstergemeente van Athene weer. En daar stonden ze vooraan, in diezelfde kostuums, kleurige kostuums, arm omhoog. En ze baden, o Apollo, kom over alle continenten van deze wereld. Dan weet je nu wat je ziet en wat je hoort. En weer gejuichen, weer muziek en dan ging de Olympische vlam vanuit het stadion over de hele wereld. En de geest van Apollo en de geest van Zeus ging mee, denk er goed om. Want wie een knieval maakt voor de duivel, die zal weten dat die bestaat. En dat zien we gebeuren in de culturen van deze wereld. En in onze cultuur waarin wij leven vandaag. Dat is gebeurd. De wereld heeft zich overgegeven aan de vorst der duisternis. Deze Zeus van Griekenland, van het oude Griekenland, daar hebben de rabbijnen vroeger en voor Christus al tegen gestreden. Tegen die geest van de Grieken. Die afgodische geest. En wat deed die afgodische geest met name? Want waar kun je hem nou aan herkennen? Wat is nou zijn specialiteit, zal ik maar zeggen? Wel, zijn specialiteit is dat hij de mens op de troon zet. Het is de vergoddelijking van de mens. Zeus is de vergoddelijkte mens. Dat is wat hij is. En toen hebben de rabbijnen gezegd, hier moeten wij wat tegenover stellen. En 70 rabbijnen hebben toen het Oude Testament vertaald in het Grieks, wat de wereldtaal was. In een ommezien van tijd was de Griekse taal de wereldtaal. De wereld van het, zeg maar, de toenmalige wereld, de beschaving rond de Middellandse Zee. Die landen allemaal. Heel interessant. En die Griekse vertaling, die hebben we nu nog steeds van het Oude Testament. Dat is de Septuagint, waar nog heel veel gebruik van gemaakt wordt bij het bestuderen van bepaalde woorden uit het Oude Testament. Wat zegt de Septuagint er eigenlijk van? Hoe hebben ze dat toen, 200 voor Christus... Hoe hebben de rabbijnen dat woord toen vertaald? Bij woordstudie in het Oude Testament is de Septuagint onmisbaar. En het is daarom gedaan en destijds gedaan om de Bijbel toen al in de wereld present te stellen voor de Pinksterdag. Hè? God had alles al voorzien. En de wereldtaal was gekomen en toen de Heilige Geest werd uitgestort op de Pinksterdag, toen was er een bekende taal, een wereldwijde taal, de Griekse taal. Waardoor ook het Nieuwe Testament in het Grieks tot ons is gekomen. Dat is wel een interessant gegeven. Maar dat staat dus tegenover, dat Nieuwe Testament ook, de boodschap van het Nieuwe Testament en van Christus, staat tegenover die Griekse geest. En dat is buitengewoon interessant. En buitengewoon belangrijk om te zien wat die Griekse geest verder inhoudt. Zeus, weet u wel? Heet hij. Jupiter heette niet bij de Romeinen, maar het is dezelfde. Zoals Artemis Diana was en is, zo was Zeus bij de Romeinen Jupiter, de god Jupiter. En vandaag is hij weer helemaal terug, zei ik al. In de eerste plaats, deze Zeus, als we daar nog wat aandachtiger naar kijken. Waar kenmerkt het leven van Zeus zich door? Wel door een aantal dingen. En Zeus werd natuurlijk beschreven door mensen hier op aarde, dat begrijp je wel, hè? Zeus was een idol, een idool, een afgod. Maar hij werd beschreven in de mythologie. En de Griekse mythologie is niet zomaar wat, hoor. Het is een enorme kracht. Een geestelijke kracht. Net als de islam een geestelijke kracht is. En het boeddhisme een geestelijke kracht is. Zo is ook die geest van Griekenland een geestelijke kracht. Waar je tegen bewapenen moet. Wij moeten ons vooral wapenen tegen die geest van Griekenland. Die Griekse geest. Want die, ik zei al, die is weer helemaal tot leven gekomen. Een van de kenmerken van Zeus is bijvoorbeeld huwelijksontrouw. En wat we nou in Zeus zien, en daarom noem ik dat, zien we vandaag in grote mate terug in onze samenleving. Huwelijksontrouw. Want Zeus die werd verliefd op een andere vrouw, op meerdere vrouwen. En heeft daar zelfs een van ontvoerd. Een van die vrouwen die niks met hem wilde te maken hebben, wilde die vrouw graag hebben. En wat heeft Zeus toen gedaan? Toen heeft Zeus zich veranderd in een stier. En toen heeft hij die vrouw ontvoerd. En meegenomen naar het eiland Kreta. En die vrouw die hij ontvoerde, dat was een godin. Die heette Europa. Nu komen we al een stapje dichterbij. Nu moet je goed opletten. Zeus heeft Europa ontvoerd. En meegenomen. En haar tot vrouw genomen. Zich toegeëigend. Zij wilde aanvankelijk niet. Maar het is toch gebeurd. Een heel interessant gegeven. Voor de eindtijd waarin wij leven. Ik kom er zo meteen nog op terug. Een ander kenmerk naast huwelijksontrouw, wat we vandaag in het leven terugzien bij de mensen, in de cultuur. En veel jonge mensen die worden geïnterviewd, dat zag ik laatst in een of andere jeugdbijeenkomst in, ik weet niet meer waar, het was helemaal geen christelijke jeugdbijeenkomst, dan gingen we over het huwelijk en zo. En toen zei een meisje, ja, je trouwt toch niet om je leven lang met één man door te brengen, dat doe je toch niet. Op een gegeven moment dan is er weer een ander en dan... Dan neem je een ander. Dat is de mentaliteit vandaag. En dat wordt zeer gepropageerd. Op allerlei manieren. Ik kon vannacht slecht slapen. Toen heb ik de radio even aangezet. Want dan heb je altijd mooie klassieke muziek. En Radio 4 en de Belgische radio. Maar ik zette hem ook even aan voor het nieuws op Radio 1. Dat was om 3 uur vannacht. Ja, dan kun je zeggen, ik moet slapen natuurlijk. Maar ja. Ik slaap nooit de hele nacht in één stuk door, dus ik dacht, ik ga het even nieuws luisteren. En toen was daarna het nieuws, was BNN. Verschrikkelijk zeg. BNN in de nacht. Ik ga niet vertellen wat het allemaal was, maar het lag ook op dit terrein, zeg maar. Op het terrein van huwelijk en seksualiteit. Wat een bagger. Wordt er dan over ons land uitgegoten in de nacht. Verschrikkelijk. Dat is de Griekse geest. De Griekse geest is een geest van immoraliteit. Dat vind je bij de oude Grieken terug. Ik heb u daar een voorbeeld van gegeven. Ik ga u nog een voorbeeld geven. Want Zeus hield zich niet alleen bezig met vrouwen. Hij werd ook verliefd op een jongen. En die heeft hij ontvoerd en meegenomen naar zijn paleis op de Olympus. En die heeft hij tot zijn wijnschenker gemaakt. En in de loop van de tijd zijn vanuit die gedachte dat Zeus ook... homoseksuele erotiek beleefde, zijn veel kunstwerken gemaakt die daarmee samenhangen. Als je dat niet weet en je ziet een kunstwerk, denk je, ja, een mooi kunstwerk. Je loopt er dan voorbij, een mooi schilderij. Maar als je de achtergrond van schilderijen, van kunstwerken weet, dan komt dat allemaal tot leven. Wel op dat punt is er ook heel veel kunst over Zeus en over zijn homoseksuele... relaties. Wel, wat zien we terug in de eindtijd? Een enorme vloedgolf van homoseksualiteit. Wij hebben de gay parade in onze steden. En alles wat daarmee samenhangt. En de grote propaganda voor homoseksualiteit. Verschrikkelijk. De mens in de gevangenis van de zonde. De laatste fase. En weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om het te veroordelen. Maar het is veel beter om met grote bewogenheid naar deze wereld te kijken. En te vragen, Heer, hoe kunnen wij in deze wereld u dienen? Hoe kunnen wij het evangelie uitdragen in deze wereld die zo verziekt is en zo door en door verrot is door de boze geesten uit de afgrond die de mens tot deze lage daden brengt? Dat zou veel beter zijn. Maar weet u, we hebben veel christendom dat zich verheft en dat neerkijkt op de wereld en de wereld veroordeelt. Maar Jezus is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Jezus is gekomen om de wereld te redden en te behouden. Ook de wereld van de eindtijd. Daar is nog veel van Gods genade. Zelfs als straks de oordelen in de grote verdrukking over de wereld komen, dan is daar nog steeds Gods genade. En dan zal hij nog steeds proberen om enkelingen te redden. Alleen als hij het niet door ons kan doen, dan doet hij het wel door de wereld. Als jullie niet de Heere prijzen, zegt Jezus op een gegeven moment, dan zullen de stenen van de straat het uitroepen. Hij heeft ons ook niet nodig. Maar laat ons niet geestelijk verheffen boven deze wereld. Want misschien is ons geloof ook wel een dun vernisje aan de buitenkant. En zijn we niet echt veranderd. En dat zou tragisch zijn. Als dat zo zou zijn. Laat het geloof van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest heel je leven diep veranderen. En laat het niet een oppervlakkige situatie zijn waarbij, als er wat komt in je leven, je geestelijk zeg maar omvalt en je niet staande blijft. Dat zou zomaar kunnen. Maar de Heer is er om daarvoor je te bewaren. Maar in deze wereld moeten wij de volle geestelijke wapenrusting dragen. Als Paulus daar in Efeze over spreekt, in die stad waar Artemis, dus de grote godin was, de dochter van Zeus. We moeten de volle wapenrusting dragen. Dat is heel belangrijk in deze wereld. En hoe kijk je naar de televisie en hoe gebruik je je computer? En wat doe je allemaal in deze wereld? Ik zag laatst een spreuk ergens staan van je bent eigenlijk diegene die je bent als je alleen bent. Zoiets. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Maar dat was een mooi spreuk. Zondags in de kerk met onze mooie stropdas voor. Ja, jullie hebben niet zo mooi als ik. Maar dan zien we er allemaal prima uit. Maar je bent dan wat je alleen bent. Daar waar je alleen bent. Dat ben je eigenlijk. En dan kun je zelf beoordelen wie je bent en wat je bent. Wel nu, die Griekse geest, die is weer helemaal terug in de samenleving van vandaag. Ik noemde net de Olympische Spelen. Er zijn nog veel meer dingen te noemen. Maar het blijkt dat de Griekse geest vandaag weer helemaal terug is. Vandaag moet ik, dat heb ik nog niet gezegd, maar moeten we die Griekse geest vertalen met een populairder woord dat makkelijker te begrijpen is en wat ook heel dichterbij ligt. En dat is het humanisme. Het humanisme. Ik zei al, Zeus is de vergoddelijkte mens. En wat het humanisme, alle ismes, dat zijn altijd religieuze krachten, hè? Het communisme en het socialisme en het fascisme, alle ismen, dat zijn geestenstromingen. En zo ook het humanisme. Het humanisme is ontzettend dominant aanwezig overal, tot in de uiterste hoeken van de kerk en de theologie ook. Alleen als je het niet kent, dan zie je het niet. Maar als je het wel kent, ga je het steeds meer herkennen. De theologie die over ons heen gekomen is nadat we de Joden in Europa hebben uitgemoord, sinds de jaren 45 en daarna, is de vloedgolf van humanistische theologie. Die de mens op de troon zet. En dat vinden we overal terug. In de reformatorische wereld, in de katholieke wereld, maar ook in de evangelische wereld en in de charismatische wereld. Overal vind je het terug dat op een nieuwe wijze de mens op de troon wordt gezet. Het gaat om de verheerlijking van de mens. En dat is de Griekse geest. Het humanisme is een beter woord. Kijk, er zijn natuurlijk humanistische mensen die hele aardige mensen zijn. Hè? Het gaat natuurlijk niet om mensen, hè? Het gaat om geestenstromingen. En als je het gaat herkennen, dan ga je er steeds meer van zien. In de jaren na de oorlog kregen we de moderne theologie. En werd ons de Bijbel uit handen geslagen. Steeds meer en steeds krachtiger. En kwamen de theologische opvattingen met Bijbelkritiek en de schriftkritiek, de tekstkritiek. En er kwamen allerlei theologen die met grote woorden ons nieuwe dingen kwamen vertellen. Ze eindigen allemaal met het In atheïsme, zal ik maar zeggen. Zoals de bekende gereformeerde Harry Kuytert. Die ooit een boek schreef, zonder geloof vaart niemand wel. Het staat nog steeds in mijn boekenkast. Naast een aantal andere boeken van hem. Ik heb het boek toen gelezen in de jaren 70. En toen dacht ik, die man is atheïst. En die gelooft helemaal niks. En dat zei ik tegen mijn gereformeerde vrienden. En die werden toen kwaad. Dat is de jongste theoloog aan de VU. Dus een hele knappe theoloog. En later las ik ook nog in een tijdschrift wat een knappe theoloog dokter Harry Kuytert was. Maar ja, zijn laatste boek was dat God een creatie is van de mens. Dus inderdaad blijkt hij atheïst te zijn. En zo kan het gaan met de mens. Steeds verder bergafwaarts. En dat is over ons gekomen. Dat is over de kerken gekomen. Als een vloedgolf. En daarom is het heel belangrijk, lieve broeders en zussen, dat we dit zien. Er is nu weer in de evangelische en meer charismatische kringen weer een zoeken naar een theologische opleiding aan de universiteiten. De Pinkster Bijbelschool die vroeger ergens op de Veluwe zat, dat goed gebied, maar die is nu verhuisd naar de VU in Amsterdam. En dan krijgen ze allemaal diezelfde theologische dingen aangedragen die ons de Bijbel uit handen slaan. En dan kun je nog wel roepen, halleluja, prijs de Heer. Maar als je doet wat de bekende en de beroemdste Europese theoloog deed, Rudolf Bultmann, in de jaren 60 en 70, die werd overal gedoseerd aan de universiteiten. En Rudolf Bultmann die zei, ja kijk, die Jezus van het Nieuwe Testament, historisch klopt dat niet helemaal, maar dat doet er ook eigenlijk niet toe. We moeten een Jezus creëren, die moeten we in de prediking verkondigen. De gepredikte Christus. Dat heet de kerygmatische Christus. En als we die nou verkondigen, dan kun je van alles zeggen. Dan kun je op de eerste paasdag zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. En dan kun je Jezus Christus verkondigen. Maar je gelooft er geen snars van. En dat is gebeurd. En daarom zeg ik tegen orthodoxe mensen altijd, als je je dominee over de opstanding spreekt, moet je ook vragen of je in het lege graf gelooft, hè, 2000 jaar geleden. Je moet even doorvragen. Maar kijk, de kerygmatische Christus is ook in evangelische kringen, hoor, is heel sterk aanwezig. Vergis je niet. En dat is vandaag de strijd. Als het om de goede strijd des geloofs gaat. Dat we strijden met de wapenen des geestes en zien wat er in deze wereld is. Maar we moeten ons eerst van de afgoden bekeren. Van de afgoden bekeren. Als we nou een wandeling zouden maken naar het moderne Europese parlement in Straatsburg. Wel even leuk om te doen op zondagmorgen. Zullen we in de geest even wandelen. Ga even met me mee. Je kunt er ook varen, want er loopt ook een rivier langs. En Straatsburg is een prachtige stad, een historische stad, waar heel veel over te lezen is. Een hele oude stad. En daar staat dus het Europees Parlement. Net als in Brussel. En het ene half jaar vergadert het parlement in Brussel. En het andere half jaar vergadert het parlement in Straatsburg. Het Europees Parlement, onze politieke leiders, zal ik maar zeggen. Ook namens u. Sommige mensen zeggen, ik heb niks met politiek. En zeggen, de politiek heeft wel wat met jou. Pas op. Wees wakker. Wees waakzaam. Dat Europees Parlement, dat heeft de Europese regeringsleiders bedoel ik. Die hebben destijds in Rome de Europese grondwet ondertekend. Weet je nog wel? In 2004 was dat. Ook Balkenende was daar namens Nederland. En het is juist die Europese grondwet, als je wat meer wil weten, moet je even googlen. Het voorwoord van de Europese grondwet is de presentatie van de Griekse geest. Van het humanisme. Er zijn christelijke partijen geweest in Europa, onder andere in Polen en ook de CDA in Nederland, die geprobeerd hebben om nog iets van kerk en christendom in het voorwoord van de Europese grondwet te zetten. Maar dat is niet gebeurd. Jacques Chirac van Frankrijk heeft gezegd, dat zal nooit gebeuren zolang ik leef. Nou heeft hij niet zo ver meer te gaan. Maar in ieder geval, de Europese grondwet is afgestemd, zoals u weet. Maar het is wel heel interessant om te weten dat hij ondertekend werd in 2004, op dezelfde dag waarin 314 na Christus keizer Constantijn het christendom uitriep als Europese godsdienst. En toen werd Europa een christelijk werelddeel. Sindsdien hebben we overal kerktorens in onze dorpen en steden staan. Waar je ook rijdt door Europa, je ziet overal de geschiedenis van het christendom. En dat mocht niet meer in de Europese grondwet. Dat is heel interessant. 29 oktober 2004 is die grondwet ondertekend met dat voorwoord over het humanisme als het leidende motief voor alle Europeanen. Daar heeft je regeringsleider voor getekend. Dat is heel tragisch. Dat is het einde van het christendom geworden. 29 oktober 314 was de overwinning van keizer Constantijn. En toen heeft hij dus het christendom uitgeroepen als officiële godsdienst, zoals u weet. En op exact diezelfde dag werd de grondwet ondertekend in 2004, om daaraan een einde te maken. Maar nog iets interessants. In dat gebouw in Rome, daar stond een borstbeeld van keizer Constantijn. En die hebben ze 2 dagen tevoren, op 27 oktober 2004, even weggetakeld en even achter de coulissen gezet met een gordijn ervoor, zodat hij niet zichtbaar was in die zaal waar onze regeringsleiders een einde maakten aan het Constantijnse christendom van Europa. Wij zijn teruggekeerd in het heidendom. En de kerk ziet het niet. Ik heb er bijna nergens over gelezen. In een wereldse krant heb ik het gelezen, in NRC Handelsblad. Door een wakkere journalist, die de geschiedenis kende. Maar de kerk, wij hobbelen maar door, wij zingen onze liederen, we tokkelen onze gitaren. En we zien niet hoe laat het is op de klok van God. Wel wat er sindsdien gebeurd is, oh ja, we zouden even wandelen naar Straatsburg. En dan lopen we langs het Europees Parlement en dan zou ik een boek meenemen. En dan zou ik je daar laten zien, het schilderij van Pieter Bruegel uit de 17e eeuw van de Toren van Babel. En als je nou naar het schilderij kijkt en dan naar dat gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg. En je kijkt en je kijkt. Dan zeg je, dat is hetzelfde. Het Europees Parlement in Straatsburg is de Toren van Babel. Ga maar na op Google, kun je straks thuis doen, op je, kun je allemaal zelf doen. Dat ik, vertel is geen geheim of zo. Het is allemaal publiek, het is allemaal openbaar. Alleen je moet het wel zien. Je ogen moeten ervoor open gaan. En dan wandelen we nog eventjes door, we zijn nu toch in Straatsburg. En dan wandelen we even naar de ingang van het Europees Parlement, naar die Toren van Babel. En wat staat er als kunstwerk? Daar staat de stier met de vrouw op haar rug. De god Zeus met Europa, die Europa heeft ontvoerd en meegenomen en in gevangenschap heeft gebracht, in zijn greep heeft gebracht en sindsdien in zijn greep houdt. Zeus is weer helemaal terug. Hebben we het wel in de gaten? Zien we wel wat er gebeurt? Heb je wel gezien wat er in het Europees Parlement gebeurt als het over ethische dingen ging en zo? Heb ik vanmorgen geen tijd om daarmee over te... Hoe de humanisten, dat wil zeggen de socialisten en de liberalen en D666 en zo, die partijen. Hoe die een grote meerderheid christelijke ethiek ontkent en daartegen is en tegenstemt. Zodat mensen ook uiteindelijk het Europees Parlement moeten verlaten. Want als je christen bent, je mag natuurlijk best christen zijn in het Europees Parlement. Maar dan moet je wel meepraten en anders moet je zwijgen. En dat is heel erg. Zitten er dan geen christenen? Ja, er zitten wel een paar christenen. Alleen ik zou veel liever van ze willen horen dat ze ook deze tekenen van de tijd zouden zien. En dat ze hierover zouden spreken. Alleen weet u wat het probleem is? Ook veel christenen die denken nog steeds dat we nu in het vrederijk leven. We leven nu in het vrederijk en straks komt er een einde aan en dan... En in deze wereld moeten we bouwen aan de samenleving. Dat is heel goed natuurlijk. Moet je ook doen. Maar je moet dat niet losdoen van het profetisch woord. En aanwijzen van de dingen die er zijn als tekenen van de tijd. Want de dag nadert dat Jezus komt. Kenmerkend voor een christen is vandaag dat hij zich van de afgoden bekeerd heeft. Dat hij de levende en de waarachtige God is gaan dienen. En dat hij Jezus verwacht, die ons verlost van de komende toren. Want die zal straks een einde maken aan al deze wereldrijken en al deze koninkrijken. En die koninkrijken worden, zoals een evangelisch liedje in opwekking zegt, worden echt niet het koninkrijk van God. Nee, hij zal zelf komen met zijn koninkrijk. Het zal die steen zijn die zonder toedoen van mensenhanden die hele toren van Babel, zeg maar, vernietigt. En dan zal het zelf worden tot een koninkrijk dat in eeuwigheid zal bestaan. Dat is de toekomst. En vandaag zien we overal deze tekenen van de tijd. En zien we dat dat herstel van het Romeinse Rijk, hoewel het altijd moeizaam gaat, want het is ijzer en leem, en dat merken we vandaag, dat ze het niet eens kunnen worden en steeds maar weer nieuwe besluiten moeten nemen. Dat klopt helemaal met het profetisch woord. Dus als je Merkel en Sarkozy op de televisie ziet, die de vertegenwoordigers zijn van die verbroken eenheid, zeg maar, in Europa, die er niet is en die er ook niet kan komen. Als je dat dus ziet, dan kun je denken aan het profetisch woord. Het gaat allemaal zoals de Bijbel het ons heeft beschreven. Wij leven in het laatste dagen. En wij hebben ons van de afgoden bekeerd, of niet? Of zit je nog steeds je euro's te tellen? Dat kan. Maak je je ongerust over je pensioen? Nou, daar is alle reden voor. Maar we weten niet of we over 5 jaar nog pensioen hebben. Niemand weet wat er gebeurt, ook de economen niet. Jacobus zegt, je geld is verrot in de dagen van de eindtijd. Kijk maar wat Jacobus erover zegt. En je zilver en je goud, dat je daar je hoop nog op zet. Moet je niet doen. Wij zien uit naar de komst van Jezus Christus. En de ontwikkelingen gaan zeer snel. En we hebben bij Europa hebben gezien die toren van Babel die daar gebouwd is. Dat is een rechtstreekse aanval op de hemel. Het is een rechtstreekse provocatie tegen de God van de hemel. Om zo'n gebouw daar neer te zetten. Want je weet Babel, hè, in Genesis hoofdstuk 11, vers 6, daarvan zegt de Heere, nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Niets. Voor de mens. Niets zal voor hen onuitvoerbaar zijn. En daarom zal ik hun taal verwarren. Maar vandaag zijn we weer terug bij die ene taal. Heb je het niet gemerkt? De hele wereld spreekt één taal. De wereld van de wetenschap en de techniek. En het is de taal van de ene en de nulletjes, van de computer. Dat is de wereldtaal geworden. En we zien niet wat er gebeurt. Maar niets van wat zij denken te doen zal voor hen onuitvoerbaar zijn. En de geestelijke kracht, de drijvende kracht erachter, is de vorst der duisternis. Die zich in onze cultuur manifesteert als de geest van Griekenland. En dan gaat het natuurlijk niet om dat land. Maar het gaat om de geestelijke machten achter de landen. Het gaat om de geest van dat oude Europese Rijk. Straks gaan we weer lezen Lucas 2. Het was in de dagen van keizer Augustus, weet je wel. Wel, we zijn terug in de dagen van keizer Augustus. Het Romeinse wereldrijk is een beeld op leme voeten. Het heeft niet veel innerlijke kracht. Maar het zal wel macht uitoefenen door de vorst der duisternis die straks zal komen. Als we het laatste Bijbelboek lezen en we zien hoe de antichrist zijn macht gaat uitoefenen en de hele wereld hem naloopt. En wat lezen we dan verder in het laatste Bijbelboek? Dan lezen we ook over het beest en de vrouw op het beest. Wel eens gelezen? Nou, dan weet je nu wie het is. De vrouw op het beest, de openbaring. Het is die Griekse geest, Zeus, dat beest, dat monster, de antichrist, de geest van de antichrist. En de vrouw op het beest, dat is Europa. Ga het nog maar na. Let op de tekenen van de tijd. Lees je krant. En zorg dat je schrift met schrift vergelijkend dat Bijbelse beeld krijgt van de eindtijd. Wel, ik moet alweer afronden, zie ik. De tijd gaat snel. Misschien nog één ding. Als je naar Moskou kijkt, ik weet niet of je in Moskou geweest bent, als je er jaren geleden geweest bent, dan keek je niet meer terug, want het hele het centrum van Moskou, dat is helemaal vernieuwd en gemoderniseerd. En straks wordt meneer Poetin weer de geestelijke, de politieke bedoel ik, leider. Hij heeft allerlei tegenstanders al laten oppakken. Het is zeer democratisch wat er allemaal gebeurt. Maar Moskou, Rusland wil graag het financiële centrum worden van het Europese Rijk. En van de wereld. Niet langer Londen, maar Moskou. En als je daar nou toch bent, kijk er even goed rond. Er staat er een heel groot abstract kunstwerk. En wat is dat abstracte kunstwerk daar in Moskou? De vrouw op het beest. Zeus met de vrouw Europa op haar rug. Op zijn rug bedoel ik. We zien het overal. Overal is diezelfde geest van Griekenland helemaal terug. Alleen het gaat de kerk nog voorbij. En dat is jammer. We hebben in Europa de Joden uitgeroeid. Er is een moderne theologie voor in de plaats gekomen. Want in Auschwitz is niet het Jodendom, maar het Christendom gestorven, zei Elie Wiesel. En dat is o zo waar. In Auschwitz stierf het christendom. En Europa keert terug in snel tempo naar het heidendom. Dat kunnen wij niet tegenhouden. Er stond in het Reformatorisch Dagblad van de week dat het aantal atheïsten in de wereld sterk afneemt. Dan zou je zeggen, tjonge, het gaat goed in de wereld. Nee, ik denk dat niet. Het gaat niet goed in de wereld. Het gaat slecht in de wereld. De eindtijd zal wel religieus zijn. Want die antichrist roept ook op tot aanbidding. Een wereldwijde bidstond. En het doet wonderen en tekenen. Zelfs vuur van de hemel doet er neerdalen. En de mensen zullen zeggen, wie is aan hem gelijk? Maar wij hebben ons van de afgoden bekeerd, als het goed is. De Griekse geest is uit onze genen verdreven, als het goed is. Als het goed is. Onderzoek jezelf of Christus werkelijk in je is. 2 Korinthe 13 vers 5. Dat is de vraag, dat wordt tegen christenen gezegd in de Bijbel. 2 Korinthe 13 vers 5 roept ons op onszelf te onderzoeken of Christus werkelijk in ons is. Anders zijn we nog verwerpelijk, dan leven we nog in datzelfde heidendom. Maar we gaan straks weer de komst van de Heer Jezus vieren. En dat is geweldig. Hij kwam in dat duistere wereldrijk van keizer Augustus. Waar de Griekse geest volop aanwezig was. Waar de rabbijnen streden tegen de geest van het humanisme. In die dagen al. En wat toen het evangelie kwam. Het evangelie van de Heer Jezus Christus. En wat hebben ze toen gezegd? Na een paar eeuwen zeg maar. Wij leven nu in het vrederijk. Want de keizer was christen geworden. Ik noemde Constantijn. En de paus op de troon. Dit kan niet anders, dit moet het vrederijk zijn. En men geloofde in het Europese vrederijk. En het laatste wat ik wil zeggen, want er zijn nog veel meer dingen over te zeggen. En toen kwam het jaar 1000, en toen kwam er een einde dus aan dat 1000-jarig vrederijk. Daar kwam een einde aan. En toen werd het heel onrustig, in de kerk en in de wereld. Kun je nagaan in de geschiedenis. Heel onrustig, want wat gaat er nu gebeuren? Nu komt het oordeel van God, want de werkelijkheid was dat het vrederijk niet gekomen was. Dat Karel de Grote nog steeds, die was toen een groot leider in Europa, hè? Die wilde ook een Europese grondwet en zo in de 9e eeuw, hè? Maar die had ook gefaald. En het vrederijk was niet gekomen. Wij hebben ons vergist. Ja, dat heeft de kerk nooit gezegd. We hebben ons vergist, had de kerk dat maar gezegd. Maar wat er toen gebeurd is in het jaar 1000, onder paus Sylvester II, is heel interessant. Hebben jullie die naam eens gehoord, Sylvester II? Dan heb je ons cijferschrift aan te danken, aan Sylvester II. Dat was een wetenschapper, een paus, in het jaar 1000. We hadden toen de Romeinse cijfers, weet je wel, met die M'en, met die C'en, met die L, dat is allemaal zo moeilijk te lezen. Maar Sylvester heeft dat veranderd. En die heeft het Arabisch cijferschrift ingevoerd, want dan kon je makkelijker mee rekenen. En dat is natuurlijk ook zo. Dus dat was Sylvester II, een wetenschapper. En die gezegd heeft, nee, we moeten scheiding maken tussen kerk en wereld. En toen is er een scheiding gekomen in het jaar 1000 tussen de wereld van de wetenschap en de techniek en de wereld van de kerk. En we hebben God opgesloten sindsdien in de kerk. De hele ecumene, zoals dat heette, is toen in twee delen uiteengevallen. De kerk en de wereld. Heel interessant. En de kerk heeft geprobeerd die macht weer terug te krijgen. Toen zijn de kruistochten gekomen, weet je wel. Het heeft allemaal de geestelijke achtergronden. De kerk was zijn macht, zijn politieke macht kwijt. Wel, het is een interessante wereld waarin wij leven. Niet alleen in het verleden, maar ook in het heden. Vooral in het heden. Paulus zegt, jullie hebben je van de afgoden bekeerd. Om de levende en de waarachtige God te dienen. Dat wil zeggen niet op je stoel blijven zitten. Maar dienen is een actief woord. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Hoe kan ik mijn tijd ter beschikking geven aan u? U hebt mij 24 uur per etmaal gegeven. Dat is meer dan genoeg. Om ook veel van mijn tijd te geven aan u en aan het evangelie. En aan de evangelieverkondiging. Weet je wat er van die Thessalonicenzen gezegd wordt? Dat het in de hele wereld vanuit Thessalonica, overal gehoord werd, in Achaïe, in Macedonië, maar ook ver daarbuiten, werd het geloof van de mensen in Thessalonica, die leefden in deze heidense wereld, van de Griekse godendienst, hun geloof was allerwege een onderwerp van gesprek in de wereld. En hoe is dat bij jullie? In Sliedrecht. Je hebt je van de afgoden bekeerd om de levende en de waarachtige God te dienen en uit de hemel zijn zoon te verwachten. En met de wederkomst van Christus hangen al die tekenen van de tijd samen. Wij leven in een interessante tijd. Jezus leeft en wij met hem en hij komt straks terug. En we zullen opgenomen zijn in zijn heerlijkheid als hij straks komt om ons thuis te halen. Daar gaat het ook over in die Thessalonicenzenbrief. En het gaat ook over in die Thessalonicenzenbrief over de komst van de antichristen en heel de eindtijd. Die brieven gaan daar met name over. Bestudeer die brieven nog eens, aandachtig voor jezelf. En zorg dat je geloof leeft en dat het geen doodgeloof is. Amen. Zullen we samen danken. Heer, we danken u dat we mogen leven bij uw woord, bij de Bijbel. Uw woord dat levend is en krachtig. En dat zijn werk doet, ook in deze wereld. Waarin nog steeds mensen tot levend geloof mogen komen. Heer, we bidden u dat ons spreken niet zouteloos is en smakeloos. Dat we geen oninteressante mensen zijn die met een boekje in een hoekje zitten. En weggevlucht zijn naar de wereld. Maar dat we in deze wereld staan in de volle wapenrusting van God. Dat we in deze wereld staan met het zwaard des geestes in onze hand, het woord van God. Dat we in deze wereld staan met grote bewogenheid over de verlorenheid van de mensheid. Die steeds verder wegzakt in het heidendom. In de absolute verlorenheid. Maar u bent daarin afgedaald, Heer Jezus. En we danken u dat u gekomen bent. En dat we dat ook straks weer mogen vieren als het kerstfeest wordt. En u bent gekomen om het verlorene op te zoeken. En om het te redden. U hebt ook ons opgezocht om ons te redden. Laten wij zijn zoals u. En laten we het verlorene opzoeken. Met het oogmerk om het verlorene te redden. Zegen zo in ieder van ons. Naar de rijkdom van uw genade in Jezus' naam. Amen.